over 12. Dus we starten gewoon. Want we hebben een mooi programma. En anders is dat jammer voor degenen die al aanwezig zijn. En de werkplaats Amfi van het thema infectieziekte. Vandaag terug een soort van naar de basis van hoe schrijf je nou een onderzoeksvoorstel. Dus een soort, ik zeg al, de basis weer een start om hiernaar te kijken. En dan later dit jaar en volgende jaren gaan we dan in de diepte telkens in op een onderwerp. Vandaag zal Suzanne Smit, dus een nieuwe collega, presenteren. Zij zal zichzelf straks introduceren. En een deel van de presentatie gebeurt ook door Elke de Bogert van GGD Hart voor Brabant. Mag de volgende dia? Belangrijk is dus te weten dat je accreditatie aan kunt vragen voor verpleegkundigen voor het kwaliteitsregister VNV. En voor de artsen ook kun je accreditatie aanvragen. Ik ga het even niet herhalen, maar er staat precies bij welke mensen wel en niet accreditatie kunnen aanvragen. Deze dia komt ook nog helemaal op het einde nog een keer. Dus als je hem nu niet helemaal meekrijgt, dan blijft hij straks nog aan het einde nog een keer openstaan. Volgende dia graag, Maartje. Mochten jullie nog zelf ideeën hebben van thema's die je graag een keer besproken wilt hebben, dan kun je altijd Maartje daarover mailen. Want dat is voor ons juist leuk om te horen waar jullie iets over willen weten. Voor de rest staat al op de Amfi-site staan alle oude telearena's. En deze van vandaag die komt er ook bij, presentatie en geluidsopname. Dus we gaan ervan uit dat als je aanwezig bent en vragen stelt, dat je tevens ook akkoord bent dat die geluidsopname opgenomen wordt en op een website staat. Ik denk, mag je de volgende dia zetten, Maartje? Ja, dan wou ik zeggen, dan is het de start van de presentatie van Suzanne. Suzanne, dan geef ik jou het woord en fijn als jij je even kort voorstelt aan de groep, omdat je nieuw bent bij Amfi.
Ja, dankjewel Janine.
Ja,
dankjewel. Ik wil me graag even inderdaad voorstellen. Ik ben Suzanne Smit. Ik ben begonnen bij de academische werkplaats Amfi nu in januari. En ik zal Ellen en Janine ondersteunen bij de begeleiding van de GGD-projecten, dus de RIVM-regio-projecten, maar ook de AIOS-projecten. Een klein beetje achtergrond. Ik ben oorspronkelijk dierenarts, maar ben na een tweede master heb ik me verder toegelegd op de humane epidemiologie. Ik heb gewerkt bij het Tropisch Instituut in Antwerpen en heb daar ook een PhD gedaan, waar ik heb gekeken naar de volksgezondheidsimpact van congenitale infecties in Europa. En daarna heb ik gewerkt als universitair docent bij de sectie infectieziekten van gezondheidswetenschappen bij de VU in Amsterdam. En nu dus sinds kort vol enthousiasme begonnen bij de academische werkplaats Amfi. Volgende slide alsjeblieft. Eerst en vooral wil ik een aantal mensen bedanken. Eerst de input van Elke den Bogert van de GGD Hart voor Brabant en haar voorstel. Met de titel Hoe is het gesteld met de hygiëne op kinderdagverblijven in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland? Of in Brabant, Limburg en Zeeland. We gebruiken haar voorstel ook een beetje als leidraad van voorbeelden doorheen deze theoretische presentatie. En zij zal aan het einde iets vertellen over hoe zij het proces vond om een projectvoorstel of een voorstel te schrijven. En verder heb ik enkele quotes gebruikt uit verschillende RIVM-regio-projecten en tweede fase AIOS-voorstellen. Dus ook dank daarvoor en ik heb deze bekeken met toestemming van Janine. Dan het programma van vandaag. We gaan eigenlijk heel algemeen door een onderzoeksvoorstel heen. Dus wat staat er nou eigenlijk in? Dus we kijken naar hoe schrijf je nou een goede introductie. Hoe stel ik mijn doelstellingen en vraagstellingen op? Daarna het onderzoeksplan, dus daar zit meer de methodiek en de analyseplan in. En dan een planning en begroting onderdeel. Belangrijk is dus om te weten dat dit meer een algemeen overview geeft. En niet heel erg de diepte ingaat op verschillende onderdelen. Maar we kunnen dus de diepte in andere bijvoorbeeld telearena's die dan bijvoorbeeld zouden gaan over een studiedesign of verschillende andere deelonderwerpen. Verder is het denk ik goed om vragen te stellen in de chat. Janine houdt deze in de gaten. Sommige vragen zijn heel gunstig om juist te bespreken tijdens de presentatie. Andere vragen zijn misschien wat langer en zijn misschien goed om die te bespreken aan het einde. En verder wil ik Janine en Ellen vragen om mij altijd te corrigeren of aan te vullen waar nodig. Yes, dan kunnen we beginnen. Volgende slide, alsjeblieft. Dus wat is nu het onderzoeksvoorstel of het studieprotocol? Eigenlijk beschrijft dat elke stap van een onderzoek. Dus het is een geheel plaatje van je onderzoek. Daar zitten de belangrijke vragen in. Zoals, wat is nou eigenlijk het volksgezondheidsprobleem? Hoe komen we nou vanuit daar naar een onderzoeksvraag? En is er een goede aansluiting tussen het probleem, de onderzoeksvraag, maar ook de onderzoeksvraag en onze doelstellingen? En de doelstellingen en de methodiek die we voorstellen. Daarnaast gaan we natuurlijk goed nadenken over de methodiek. Dus is die dan toereikend om de onderzoeksvraag ook te beantwoorden? En wat is de impact van onze resultaten? Kortom, eigenlijk geeft het onderzoek heel erg veel richting. Dus zowel voor, in de planningsfase, tijdens, als we de data verzamelen en analyseren, en na, ook als we dus conclusies en aanbevelingen willen doen. Yes, volgende slide. Als je nu wilt beginnen, is het denk ik heel fijn om te weten dat de vraagstelling heel erg centraal staat in het hele onderzoeksproces. Want de vraagstelling staat eigenlijk in het midden van zowel het probleem, de methode, de resultaten, de conclusies en de aanbevelingen. Die komen eigenlijk allemaal, sluiten allemaal aan weer bij de vraagstelling. Dus een tip is ook om dan te beginnen met het formuleren van de probleemstelling en de onderzoeksvraag. Ter voorbereiding kun je natuurlijk altijd kijken naar andere voorstellen. Dus hoe zijn deze opgebouwd? Waar bestaan ze uit? Hoe zijn ze geschreven? Ook vergelijkbare studies, zowel voorstellen, maar kunnen ook gepubliceerde studies zijn. Brainstormen met collega's is natuurlijk altijd heel handig op meerdere momenten. En het is handig om te kijken naar het format waarin de subsidie of het voorstel moet worden gegoten. Overal vaak enigszins hetzelfde, maar de verschillende punten zijn soms net een beetje anders verwoord. En het is gunstig om daarnaar te kijken, om te zien wat er eigenlijk wordt gevraagd en wat er dus nodig is. Ja, volgende slide. Dit is een voorbeeld van een inhoudsopgave of dus een topiclist van het RIVM regiobudget. Ik ga niet in detail om alle punten. We zullen in grote lijnen dit ook bespreken in de volgende slides. Maar belangrijk is dus dat je dit kunt gebruiken als leidraad. Van wat voor informatie moet ik hier nou eigenlijk inzetten? En ook als tip geef ik mee dat het handig is om alle punten of onder elk punt iets te beschrijven. En ook de volgorde zo te houden. En je te houden aan het maximum aantal woorden. Die wordt vaak meegegeven. Omdat het fijn is voor beoordelaars om zeer gestructureerde documenten te lezen. Ja, volgende. Even als voorbeeld, een verduidelijking misschien. Twee voorbeelden. Eén voorbeeld van een onderzoek zonder duidelijke vraagstelling of protocol. En één voorbeeld van onderzoek met een hele duidelijke vraagstelling en protocol. Dus om te beginnen met degene zonder duidelijke vraagstelling. Hier kan van alles gebeuren, maar dit als voorbeeld. Dus we beginnen met een onderzoeksvraag met doelstelling A. En we willen eigenlijk in een rechte lijn richting ons doel A. Maar als we verder gaan naar de volgende slide, dan komen we bij de methode aan en bijvoorbeeld ik maak een survey of een vragenlijst en ik denk, oh ja, eigenlijk is het wel leuk als we ook vragen over B en C meenemen. En als we dan toch bezig zijn, is het misschien ook wel leuk om er iets over D in te zetten, omdat we toch een vragenlijst hebben. Volgende slide. Daarna gaan we data verzamelen en misschien komen we nog extra informatie tegen over F, G en H. En uiteindelijk hebben we een hele lijst van data die we kunnen bekijken, bestuderen en analyseren. Volgende slide. Dus we gaan dit beschrijven, we maken verschillende tabellen, we maken figuren, et cetera. En in de analyse gaan we van alles met elkaar vergelijken. En er komen resultaten uit, misschien wel significante verschillen tussen groepen. En dat kan soms een soort joepie momentje zijn van, oh ja, ik heb van alles gevonden en we hebben heel veel resultaten. Volgende slide alsjeblieft. Maar uiteindelijk als we dan het rapport gaan schrijven of aanbevelingen gaan schrijven, wordt het enigszins lastig. Want een rapport moet vaak kort en krachtig zijn. En aanbevelingen wil je toch eigenlijk doen over je onderzoeksvraag en je doelstelling A. Dus op een gegeven moment raak je een beetje in de war en denk je, oh ja, waar ging eigenlijk nu mijn vraagstelling of mijn doel eigenlijk over? En dan wordt het vrij moeilijk om er een geheel van te maken. Volgende slide, alsjeblieft. Ja, en nog eentje. Als we nu het voorbeeld nemen van een onderzoek met een hele duidelijke vraagstelling of protocol, dan beginnen we weer met onze onderzoeksvraag, met doel A, die we heel duidelijk voor ogen houden. En daar proberen we weer in een rechte lijn naartoe te bewegen. Dan kunnen we heel goed nadenken over welke methode gaan we nou gebruiken om antwoord te geven op vraag A. We komen dan misschien wel in onze dataverzameling wat dingen tegen over B en C. En denken, oh, dat is wel interessant. Dat kunnen we bijhouden in een notitieblok. Maar we kiezen er dan voor om dat niet te gaan verzamelen. Omdat we eigenlijk heel graag ons doel A willen blijven behouden. Volgende slide alsjeblieft. Ja. Omdat we al van tevoren goed nadenken gedacht over wat voor data gaan we verzamelen en hoe kunnen we dat dan ook samenvatten. Dus hoe gaan we dat beschrijven in de verschillende tabellen en hoe gaan we dat analyseren. Is het in deze fase ook makkelijk om dat te doen, omdat het al van tevoren goed bedacht was. Dus we wisten al, we gaan tabel 1, 2 en 3 maken met figuur 4. En dan hebben we alles beschreven. Hierdoor wordt het, volgende slide alsjeblieft. Hierdoor wordt het ook makkelijker om een rapport te schrijven die kort en bondig is. En om aanbevelingen te doen. En wat je dan eventueel zou kunnen doen over B en C is zeggen, we hebben gezien dat B en C misschien ook interessant is. Dus in de toekomst zou het interessant kunnen zijn om dat verder te onderzoeken. Yes, dankjewel. Volgende slide. Dan de introductie. Hoe schrijf je nou een goede introductie? Eigenlijk moet dit de vraag beantwoorden, waarom doen we dit onderzoek? Het heeft dus iets in zich over de achtergrond. Dus bijvoorbeeld, wat is het volksgezondheidsprobleem? Wat is de burden of disease? En langzaam gaan we inzoomen om het onderzoeksgebied. Misschien bestaan er gaten in de bestaande kennis. Dus altijd gaan we eigenlijk kijken naar bestaande literatuur. Dit kan zowel internationaal, nationaal zijn. En dat hoeven niet allemaal gepubliceerde studies te zijn, maar dat kunnen ook andere voorstellen zijn of projecten die bezig zijn. Daarna zoomen we in op het exacte probleem en beschrijven we het nut van bijvoorbeeld ons idee of onderwerp of onze richting. En uiteindelijk eindigen we altijd met een overkoepelende of algemene onderzoeksvraag. Dus aan het einde van de introductie vind je eigenlijk altijd je onderzoeksvraag. Op een slide alsjeblieft. Hoe kunnen we dit nou doen? Je zou kunnen starten met de 10 keer waarom vraag. Dus waarom is dit onderzoek nou belangrijk? En dan ga je die vraag stellen en daar antwoord op proberen te geven. Bijvoorbeeld omdat we willen weten waarom ziekte X zoveel meer voorkomt in populatie Y. Of waarom niet iedereen die in aanmerking komt voor Z hier ook gebruik van maakt. Of niet alle uitbraken van X gemeld worden aan de GGD. En als we die antwoorden sorteren van algemeen naar specifiek, kom je al heel dicht bij de introductie. Volgende slide alsjeblieft. De trechtermethode is daarvoor eigenlijk heel handig. Dus we gaan van algemeen naar specifiek. En ik wil hier eigenlijk het voorbeeld gebruiken uit het voorstel van Elke den Bogert. Dat gaat over hoe het gesteld is met de hygiëne op kinderdagverblijven. Dus eerst, in eerste instantie geven we een algemene achtergrond van het onderwerp. In dit geval gaat het over dat instellingen voor kwetsbare burgers verplicht zijn onder artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid om een uitbraak van infectieziekte te melden aan de GGD. Dus dat is eigenlijk een beetje de algemene achtergrond. Dan zoomen we in op het deelonderwerp. In dit geval dat de aandacht voor hygiënestatus van kinderdagverblijven essentieel is in het voorkomen van verspreiding van infectieziekte. Daarna komt de probleemstelling. Dus in dit geval, doordat kinderdagverblijven de GGD niet altijd benaderen voor, tijdens of na een uitbraak, is het voor de GGD niet altijd duidelijk welke uitbraken er voorkomen en wat de hygiënestatus is op de kinderdagverblijven. Dan kunnen we inzoomen op een specifiek onderwerp waar we naartoe willen. Dus in dit geval gaat het over dat de methodes die zijn ontwikkeld in een voorgaand project, namelijk het Eye for One Health project, dat die gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen in de huidige hygiënestatus in de deelnemende kinderdagverblijven. En we daardoor een vergelijking kunnen maken tussen deze meting en de vorige meting. En dan komen we uit op de onderzoeksvraag en dat is: wat is de hygiënesituatie van de kinderdagverblijven in de regio's Brabant, Limburg en Zeeland? Dus zo ga je eigenlijk van algemeen naar specifiek. Volgende slide alsjeblieft. De doelstellingen en vraagstellingen komen voort uit je hoofdvraag. De doelstellingen komen dus na je hoofdvraag en na je introductie. En die vatten eigenlijk samen wat je wilt bereiken met je onderzoek. En vaak worden die doelstellingen daarna uitgewerkt in concrete samenhangende vragen. Die eigenlijk op zichzelf kunnen staan en waarop we dataverzameling en analyse kunnen doen. Die doelstellingen en vraagstellingen, soms worden daar net andere termen voor gebruikt. Dus soms staat er iets als primaire doelstellingen en secundaire doelstellingen, of hoofdvragen en subvragen, of in dit geval in het RIVM-regioproject doelstellingen en vraagstellingen. Dus raak daar niet van in de war. Meestal heeft het eenzelfde soort idee, maar is de terminologie net iets anders. Ik heb een klein voorbeeld, het is een beetje hypothetisch, niet exact wat er in het voorstel van Elke naar voren komt, maar om een beetje een idee te geven. Als we een doel zouden formuleren, zou dat dan in het geval van de kinderdagverblijven zijn zicht te hebben op de hygiënesituatie van die kinderdagverblijven in de regio Brabant, Limburg en Zeeland en deze te vergelijken met een eerdere meting. De vraagstellingen hieronder, die dus echt op zichzelf staan en waar dataverzameling en analyse op zou kunnen gebeuren om resultaten te verkrijgen die weer aansluiten bij deze vraag, zouden we dan opdelen in hoe scoren de kinderdagverblijven op de onderdelen van de infectierisicoscan, dus om de hygiënesituatie in beeld te brengen, en hoe verhouden die metingen zich dan tot de metingen die eerder zijn gedaan in het Eye for One Health project. Dus uiteindelijk worden de resultaten die we zouden verkrijgen na het doen van het onderzoek, worden natuurlijk weer naast deze doelstellingen gelegd en geven dan antwoord op de hoofdvraag. Ja, volgende slide. Als je dus goed geformuleerde doelstellingen en vraagstellingen hebt, geven die dan ook focus en richting aan je onderzoek. Ze bepalen ook of geven heel duidelijk aan wat onze onderzoeksmethode zou zijn, omdat de vragen heel gespecificeerd en duidelijk zijn. En het voorkomt dus ook dat je data gaat verzamelen die niet nodig is. En dat je heel duidelijk voor ogen hebt welke analyses je zou kunnen uitvoeren en hoe we dan conclusies daaruit gaan trekken. Als je doelstellingen niet scherp geformuleerd zijn, is het soms heel moeilijk om die onderzoeksvraag te beantwoorden. Dus als je soms ook doorkrijgt, het wordt vrij lastig voor mij nu om de methode verder uit te schrijven of een analyseplan te maken, heeft het soms heel erg veel zin om eerst eens even te kijken, oh ja, is mijn vraag of is mijn doelstelling en vraagstellingen, zijn die wel specifiek genoeg? Want als die soms niet specifiek genoeg zijn, is het moeilijk om daar een plan op te schrijven. Dus af en toe even heen en terug bewegen is goed om het eventueel wat te verfijnen en verder te focussen. Volgende slide alsjeblieft. De ideale doelstellingen zijn heel specifiek. Dus je dat gaat meten, waar, hoe en wanneer. Ze zijn smart geformuleerd en waar mogelijk specifiek over de richting en omvang van het te verwachten effect. Dus als we weer het voorbeeld pakken van het voorstel van Elke, gaat erover dat het doel van het onderzoek is om eind 2023, dat beantwoordt de wanneervraag, zicht te hebben op de hygiënische situatie, dat beantwoordt de wat-vraag, van 28 kinderdagverblijven, dat is de wie, dus wie zijn de deelnemers, in de GGD-regio's in Brabant, Limburg en Zeeland, de waar-vraag, en we gaan dat doen aan de hand van de infectierisicoscan, de hoe-vraag. En deze metingen worden dan weer vergeleken met een eerdere meting uit 2018-2019. Daarna komt er dus vaak een zinnetje over het verwachte effect. En in dit geval is dat de resultaten handvaten kunnen bieden aan de GGD om kinderdagverblijven te ondersteunen in het verbeteren van hun hygiënestatus. Ja, volgende slide. Het volgende onderdeel is het onderzoeksplan. Dit eigenlijk omsluit de methodologie en het analyseplan. Eerst kijken we vaak naar wat is nou eigenlijk een goed design voor ons onderzoek. En dan kunnen we eigenlijk kiezen uit kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek. En om te beginnen bij het kwantitatieve onderzoek. Dit is vaak een cijfermatig of numeriek onderzoek waar we dus cijfers krijgen als uitkomstmaat of als resultaat. De designs die hieronder vallen zijn heel vaak interventies of observationele studie. Interventies betekent dat je bijvoorbeeld een bepaald medicijn test in een bepaalde groep en dat vergelijkt met mensen die nog een oud medicijn of een placebo krijgen. Observationeel is waar we eigenlijk observeren. Geen interventie.
Suzanne, heel even zekerheid. Je stoot af en toe tegen iets op je bureau aan, waardoor af en toe het geluid zachter wordt. Dus moet iets kijken wat je doet in je werkbladomgeving. Dus,
ja, goed dat je het zegt. Ik hou mijn handen even weg van mijn computer. De types die hieronder vallen in de kwalitatief of kwantitatief onderzoek zijn cohortstudies, dus waar we eigenlijk een hele groep mensen over een langere tijd opvolgen. Patiëntcontrolestudies, waarbij er bijvoorbeeld een groep patiënten bestaat met een bepaalde aandoening. En we deze groep vergelijken met een controlegroep. En dat is vaak een steekproef van gezonde mensen of mensen met in ieder geval niet deze aandoening. Dan hebben we nog cross-sectioneel onderzoek. Belangrijk hierbij is om te weten dat eigenlijk onderzoek is waarbij we op één moment kijken. Dus dat kan bijvoorbeeld gaan over een survey, een vragenlijst op één moment. Dan heb je nog dat je als uitkomsten kun je descriptief of toetsend te werk gaan. En een voorbeeld is, die we hier eigenlijk al hebben gezien, is de studie over de hygiënestatus op kinderdagverblijven. Vaak is de sample size hier wat groter en zou je dus gebruik kunnen maken van een sample size berekening om te kijken of je genoeg mensen hebt om je vraag te beantwoorden. Of dat je genoeg mensen includeert om je vraag te beantwoorden. Anderzijds hebben we het kwalitatieve onderzoek. Dat is meer textueel en explorerend. En we maken vaak dan gebruik van focusgroepen, diepte-interviews, observaties, etc. Het beantwoordt dan meer de hoe en waarom vragen. En als voorbeeld is er bijvoorbeeld de titel: hoe denken infectieziektebestrijding professionals over het doel en de invulling van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid? De sample size is hier vaak wat kleiner en vaak gaan we totdat er saturatie bereikt is. Volgende slide, alsjeblieft. In het onderzoeksplan, dus het methodiekstuk, denken we ook heel erg goed na over de studiepopulatie. Dus uit welke populatie gaan we nou kijken en maken we een selectie uit? Ga je kijken naar data van individuen of juist van groepen, bijvoorbeeld kinderdagverblijven? En ben je wederom zo specifiek mogelijk? Dus wie, wat, waar, wanneer, et cetera, moet allemaal terugkomen in de beschrijving van je studiepopulatie. Dus denk dan bijvoorbeeld aan case-definities, maar ook in- of exclusie-criteria. En belangrijk om na te denken over hoe je deze mensen gaat recruteren of hoe je een selectie gaat doen van je deelnemers. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat je een randomiseerde steekproef doet. Daarnaast is het belangrijk dat je alle variabelen en uitkomstmaten heel goed beschrijft en definieert. En deze komen vaak voort uit de onderzoeksvragen. Dus de uitkomstmaten komen heel duidelijk voort uit die onderzoeksvragen. Denk goed na en beschrijf dus hoe je deze variabelen en uitkomstmaten ook gaat meten. Bijvoorbeeld, wat is je diagnostische methode? Maar we komen ook op een voorbeeld hierna, in de studie van Elke. En daarna ga je kijken welke data je gaat verzamelen. En op welke manier, dus uit welke bronnen ga je het halen? Wie gaat dat doen? Wanneer gaat dat gebeuren? En hoe waarborg ik de anonimiteit van de mensen die ik includeer, mocht dat nodig zijn? Je hebt retrospectief onderzoek, dus waar je kijkt naar bestaande datafiles bijvoorbeeld. En ook prospectief onderzoek waar je echt nog de dataverzameling gaat doen in de toekomst. Volgende slide alsjeblieft. Als voorbeeld hebben we hier weer de hygiënesituatie op de kinderdagverblijven. Dit heeft een kwantitatief design. Het is observationeel en het is cross-sectioneel, omdat we op één moment meten. Dan is het belangrijk dus om weer de variabelen en de uitkomstmaten te beschrijven. Dit heb ik natuurlijk op een slide proberen te krijgen, dus dit is niet de volledige beschrijving. Maar hier beschrijven we eigenlijk de verschillende uitkomstmaten. In dit geval 2 tot en met 6 van de infectierisicoscan. Deze uitkomstmaten krijgen een score. En de scores van alle uitkomstmaten zouden in een verbeterplot kunnen worden weergegeven, zoals dit plaatje laat zien. Dit zouden dus je resultaten vormen. En belangrijk hierbij is dat we dus goed moeten nadenken over wat gaan we laten zien. Dan de dataverzameling in dit geval wordt gedaan door een medewerker van de GGD, begin 2023, op die kinderdagverblijven. En bijvoorbeeld 2, 3, 4 en 6 worden gedaan door observaties en het invullen van die infectierisicoscan checklist. Dan worden er nog enkele extra vragen gesteld. En voor uitkomstmaat 5 hebben we ATP-metingen nodig van verschillende oppervlakten. Dus om een beetje een voorbeeld te geven van wat er wordt gevraagd onder deze kopjes. Ja, volgende slide alsjeblieft. Dan binnen het onderzoeksplan valt vaak ook nadenken over de power. Dus heb je voldoende deelnemers in je onderzoek om je vraag te kunnen beantwoorden? Dus wanneer zijn eigenlijk mijn resultaten valide? Er zijn binnen de kwantitatieve studies zeker formules voor berekening van een sample size. En het is altijd goed om rekening dan weer te houden met dropouts. In sommige studies kan dat heel veel zijn, in sommige studies wat minder. Dus het is goed om daarover na te denken. De academische werkplaats kan dus eventueel ook helpen bij het berekenen van een sample size, indien nodig. Daarnaast is het heel goed om na te denken over de haalbaarheid binnen je tijd en budget. Want als je erop uitkomt dat om jouw vraag te beantwoorden je 200.000 deelnemers nodig hebt, waarvan allemaal bloed wordt afgenomen, zal dat heel tijdrovend en heel duur zijn. Dus dan is de vraag, oké, is dit haalbaar binnen wat ik voor ogen heb? Het analyseplan. Het belangrijkste hierbij is dat je heel duidelijk beschrijft hoe de gegevens worden geanalyseerd, zodat je een antwoord kan geven op de vraagstellingen. Dus in sommige gevallen, vaak wordt er in ieder geval een beschrijvende weergave gegeven van je data. En in veel gevallen wordt daar ook een toetsend component aan toegevoegd. Dus als we bijvoorbeeld verschillende groepen gaan vergelijken. Dan beschrijf je ook van hoe ga ik dat dan laten zien. Dus ga ik verschillende percentages laten zien? Bereken ik eventueel een relatief risico? En welke statistische test ga ik daarvoor gebruiken? Wat belangrijk is dat dit dus veel meer een soort verhaal is dan dat je één zinnetje schrijft over de statistische test die nodig is voor de analyse. Het gaat van algemeen naar specifiek. Ja, volgende alsjeblieft. Een voorbeeld van een kwantitatief onderzoek. Dit is een beetje een screenshot van het voorstel van Laura Bogaert. Dat gaat over SARS-CoV-2 transmission route en attack rate in outbreaks in companies that employ Eastern European labor migrants. De statistische analyse hier, daarvoor is gekozen om eerst de vraagstelling uit te schrijven en daaronder in tabelvorm weer te geven wat de determinanten zijn, hoe die eruit zien, wat dan de uitkomstmaat is en hoe die eruit ziet en wat dan de statistische analysemethode is waarvoor gekozen wordt om die vraag te kunnen beantwoorden. Dus inderdaad kun je kiezen voor een tabelvorm, maar je zou ook kunnen kiezen om het uit te schrijven. En dan bijvoorbeeld hoe ga je nou antwoord geven op de verschillende vragen. Dankjewel, volgende slide alsjeblieft. Een voorbeeld van een kwalitatief onderzoek. Dit is een beetje een hypothetisch uitgeschreven versie. Hier was gebruik gemaakt van geluidsopname van focusgroepen. Deze worden uitgeschreven. Dan worden de verwijzingen naar individuen verwijderd om anonimiteit te waarborgen. De uitwerking van alle gesprekken worden gecodeerd door twee verschillende onderzoekers en onafhankelijk van elkaar met een bepaald softwareprogramma. Daarna kunnen overkoepelende thema's onderscheiden worden en de codes en thema's worden daarna bediscussieerd en verfijnd zodat consensus kan worden bereikt en hier conclusies uit kunnen worden getrokken. Dus dit is meer een verhalende vorm van een data-analyse stuk uit je voorstel. Ja, volgende slide alsjeblieft. Dan nog belangrijk is dat er vaak vermeld moet worden of het onderzoek valt onder de wet mensgebonden onderzoek, dus de WMO. Onder de WMO valt bijvoorbeeld onderzoek waarbij onderzoeksdeelnemers aan een handeling worden onderworpen, dus een interventie, of dat een gedragswijze wordt opgelegd. Dus bijvoorbeeld een handeling kan zijn bloedafname of medicatie krijgen, et cetera. Niet-WMO-onderzoek is onderzoek met bijvoorbeeld anonieme patiëntgegevens. En mensen die niet aan de interventie worden blootgesteld, maar bijvoorbeeld een korte vragenlijst krijgen die over een niet heel sensitief onderwerp gaat. Maar vaak is er dan toch een verklaring nodig dat er ontheffing is van medisch-ethische toetsingscommissie. En dat kan bij het Radboud UMC. De academische werkplaats kan hier ook bij helpen of iets wel of niet richting medisch-ethische toetsingscommissie gaat of eerder naar het Radboud om die ontheffing te krijgen. En hoe dat dan precies werkt. Volgende slide alsjeblieft. Dan als laatste hebben we nog het projectplan. Daar valt enerzijds de projectstructuur en de partners in. Dus je vermeldt alle verschillende afdelingen, instituten en de namen van de onderzoekers die meewerken aan het project. En ook de overlegstructuur. Dus hoe vaak ga je met elkaar samen zitten en wat is dan precies het doel? En met wie doe je welk overleg? Dan belangrijk is een globale tijdsplanning van alle verschillende stappen. Dus zowel van de voorbereiding, de dataverzameling, analyse, rapportage en disseminatie. En hier is het denk ik heel belangrijk om heel realistisch te zijn. Omdat we vaak de neiging hebben positief te denken over hoe snel iets gaat. Maar je moet altijd toch rekening houden dat er dingen iets anders gaan dan dat je denkt. En bijvoorbeeld de respons kan langer duren. Dus het is goed om eerder wat langer te plannen dan wat korter. Dan de rapportage en disseminatie wordt vaak gevraagd. Dus hoe ga je nu je resultaten aan mensen kenbaar maken? Hoe ga je dat kenbaar maken aan de doelgroep? Maar ook ga je dat publiceren in internationale of nationale tijdschriften? Ga je een presentatie doen op een congres? Ga je een richtlijn aanpassen? Belangrijk om te beschrijven. In het RIVM-regio-project wordt minimaal gevraagd te publiceren in het infectieziektebulletin en te presenteren op de transmissiedag en een projectversnel en een financiële verantwoording schrijven. Ook is het belangrijk om de risico's voor het welslagen van het project te beschrijven. Dus waar kan het misgaan en hoe ga ik daar dan mee om? Volgende slide alsjeblieft. Dan hebben we nog de begroting. Hierin zit de begroting van personeel, materiaal, diagnostiek en eventuele overige kosten. Overweeg in de begroting aanstelling van de projectmedewerker mee te nemen, omdat dat vaak voor een zekere, als iemand daar echt tijd en ruimte voor heeft, is dat heel gunstig vaak voor een project. En daarna een gedetailleerd werkplan en begroting. Dus daar ga je van alle verschillende stappen eigenlijk kijken. Oké, wie gaat dat doen? Hoe gaat dat gebeuren? Hoeveel uren zijn hiervoor nodig? En wat is het bedrag wat daarbij past? En hier is het heel belangrijk, denk ik, om advies te vragen en benodigde informatie om op te vragen. Bij heel veel verschillende mensen kan dat. Maar bijvoorbeeld ook bij het management of bij de RAC. Volgende slide. Nog een paar tips. Ik denk de eerste is heel straightforward. Begin op tijd. Het duurt altijd langer dan je denkt. Vraag advies aan veel verschillende mensen. Ik denk dat er op heel veel verschillende tijdspunten ook advies gevraagd kan worden. Dus je kunt beginnen met een vrij rudimentair idee. En dat steeds verder uitwerken. En op verschillende plaatsen ook om advies kan vragen en feedback. Kijk goed naar voorbeelden. Verplaats je ook in de subsidiegever. Sommige subsidiegevers hebben een bepaald ideologie of idee achter de funding die ze verstrekken. Dus kijk goed of dat aansluit. Gebruik het juiste format en het juiste aantal woorden, zoals ik al eerder zei. En hou ook de punten van beoordeling in gedachten. Dus vaak wordt er een document meegegeven waarop de beoordelingspunten al staan. En dan zou je kunnen kijken hoe sluit dat aan bij wat ik nu heb opgeschreven. De academische werkplaats Amfi kan helpen. We kunnen advies geven. Maar betrek Amfi dan wel tijdig. Advies kan bijvoorbeeld gaan over het goed focussen of opstellen van je onderzoeksvraag. Het maken van het analyseplan. Het uitvoeren van de analyse. medische ethische toetsingscommissie, et cetera, et cetera. Dank jullie wel. Dit was mijn stuk van de presentatie, het theoretische stuk. Dank jullie wel voor je aandacht.
Dankjewel, Suzanne, voor jouw presentatie. Je gebruikt het woord smart in je doelstelling, maar ik denk dat je het ook heel smart deed, de presentatie. Het is een hele specifieke, concrete uitleg, denk ik, hoe je een onderzoeksvoorstel moet schrijven. Er waren tussentijds geen vragen. Zijn er nu vragen? Begrijpt iedereen het? Of ik zie een handje van Laura. Laura, vertel.
In het begin van je presentatie zei je dat, dat het dus een valkuil is om meer variabelen, zeg maar, te gaan verzamelen dan je kernvraag is. Natuurlijk heel herkenbaar. En wat ik me eigenlijk afvroeg, en daar denk ik ook bij mijn eigen onderzoek, soms zit je in een situatie dat je je bent eigenlijk nog hypothese vormend. Dus je hebt wel een idee van waarom iets gebeurt. Maar je bent eigenlijk ook nog heel nieuwsgierig naar wat het allemaal zou kunnen zijn. En dan is het eigenlijk wel een kwantitatief, maar ook heel explorerend onderzoek. Is dat dan een situatie waarin je soms wel... natuurlijk niet in wilde weg, maar waarin je wel eens wat variabelen zou kunnen verzamelen en toetsen om te kijken, goh, is hier een effect? Of is dat eigenlijk in alle gevallen niet aan te bevelen?
Dankjewel voor je vraag, leuke vraag. Bedoel je dat dit dan eigenlijk in het begin van je voorstel is of in het begin van je onderzoek?
Waarbij je dus in het begin van het onderzoek jezelf de vraag stelt, zou ik een verband kunnen vinden tussen deze verschillende variabelen?
Want ik denk inderdaad dat in het begin van je voorstel, dat je inderdaad nog heel erg in het wilde weg kijkt, wat zijn er nou voor mogelijkheden, wat zijn er voor hypotheses die ik zou kunnen testen. Maar ik denk dat uiteindelijk dus een voorstel of een protocol al best wel sluitend moet zijn in wat je uiteindelijk gaat doen. Dus als je start aan je onderzoek, zou dat protocol eigenlijk helpen om niet dan nog van alles te moeten testen. Dus bijvoorbeeld een pilot zou wel goed kunnen helpen. Maar dan eerder in je voorstelfase, denk ik. Janine, heb je daar nog?
Nee, ik denk heel erg. Ik denk dat je enorm ermee moet opletten wat in de vraag van Laura zit verborgen, inderdaad. Je moet het enorm van tevoren bedacht hebben wat qua literatuur of kennis of expertise relevant is qua variabelenverzameling. En niet in het hinein gaan zoeken. Nee, dat zou ik ook niet doen. Ik sluit even dit stukje af, want we willen elke ook de tijd geven. Dus ik hoop dat er, ik zie ook geen handjes meer, maar ik ga gewoon meteen even door naar Elke, zodat zij ook kan presenteren. Elke is infectieziekte-epidemioloog bij de, in opleiding staat er netjes bij de GGD Hart voor Brabant. Elke gaat meer de praktische kant belichten vanuit GGD-perspectief. Hoe schrijf je een onderzoeksvoorstel? Elke, je mag aan de slag.
Klopt, dankjewel Janine. Ik wilde jullie graag meenemen in hoe dat bij ons GGD nou precies eraan toe gaat, zeg maar. Dus hoe kom je op een idee en hoe verwerk je dat idee dan in een projectvoorstel? Dus daar wilde ik jullie in een paar korte slides in meenemen. Mag die naar de volgende, alsjeblieft. Bij ons hebben we al structureel in ons jaarplan opgenomen dat we minimaal 2 voorstellen per jaar indienen. Dus dat is voor ons wel een hele goede stok achter de deur om überhaupt hiermee aan de slag te gaan. Omdat we aan het eind van het jaar dan ook kunnen aantonen, kijk, we hebben in ieder geval 2 voorstellen ingediend bij het regiobudget. En dat we er dus mee bezig zijn. Dus dat zou ik sowieso iedere GGD aanraden als stok achter de deur om er meer mee bezig te zijn. En bij ons begint het dan eigenlijk met een brainstorm bij onze eigen GGD. Daar proberen we dan een werkvorm voor te bedenken. Wat je hier op de sheet ook ziet, is dat mijn collega daar een hele mooie werkvorm voor bedacht had. Waarin we papiertjes kregen waar je 3 ideeën op kon schrijven. En na een aantal minuten werden die doorgeschoven naar de persoon rechts van je. En die mocht verder werken op jouw idee. En dat ging dan een paar rondes verder. En degene die dan op het einde dat papier voor zich had, koos dan het idee wat volgens die persoon het meeste potentie had. Dat werd opgeschreven zoals je hier op de sheet ziet. En daarna mocht iedereen een stickertje plakken bij wat volgens hen dan het beste idee was. En op die manier zeg maar, gaan er dus meerdere mensen meedenken over verschillende ideeën. Komt er echt een brainstorm op gang, zeg maar. En wordt dat ook besproken. En wordt nog samen besproken welk idee dan de meeste kans van slagen heeft. Dus dat was een hele leuke werkvorm om een keer uit te proberen ook. En wij kijken zelf ook vaak naar de cijfers. Zien we nou dingen die opvallen? Maar we vragen ook aan de verpleegkundigen, aan de artsen, of er dingen zijn die hen zijn opgevallen. Of er onderwerpen zijn waar zij misschien meer onderzoek naar zouden willen. Dus zo echt op de werkvloer ophalen van waar lopen jullie tegenaan en waar kunnen wij in helpen met onderzoek. Of met misschien gewoon maar uitzoeken wat willen de mensen zelf, zeg maar, wat wil onze doelgroep, waar hebben zij behoefte aan. Voor ons is het dus echt een goed idee, is echt praktijk gestuurd. Dus de vraag komt echt vanaf de werkvloer of misschien vanuit de burger zelf, dat je dat opvangt, dat veel mensen voorlichting missen over het een of het ander. Dus voor ons werkt dat echt het beste. Het moet iets zijn waarvan de verpleegkundige artsen zeggen, hier hebben wij iets aan en hier wordt ons werkproces beter van. Dat is iets waar wij heel, heel streng naar kijken. Het is allemaal nice to know, maar wat willen we nu echt? Als we dus die brainstorm intern gehad hebben, dan mag die door naar de volgende slide. Dan werken we dat kort uit in een half A4'tje of één A4'tje voor de regionale brainstorm. Dat is een brainstorm met voor ons dan de RAC-regio. Dus daar zitten meerdere GGD bij elkaar. En in dat A4'tje schrijven we kort dus wat is nou concreet je vraag? En waarom is dit voor de GGD belangrijk? Wie ga je daar meenemen? Ook welke disciplines wil je in je onderzoek betrekken? Dus wie gaat het onderzoek uitvoeren? En zijn die wel beschikbaar? Hoeveel tijd verwacht je dat het hen gaat kosten? En wat levert het op? Wat levert het de GGD op? Waarom is het belangrijk voor onze GGD? En waarom is het belangrijk dat de regionale GGD dat uitzoekt? En dat het niet een landelijk project is? Of dat het ergens anders misschien beter past? En door daar al op voorhand kort over na te denken, ga je ook beter die brainstorm met de andere GGD in. Omdat je al een richting hebt van wat heb ik hier aan, wat hebben GGD hier aan. En het is nog kort genoeg om behapbaar te blijven om als kort idee in te dienen. En dat wordt dus bij ons, in onze regio, wordt er dat van tevoren gevraagd aan de GGD die deelnemen aan die brainstorm. Om kort hun ideeën alvast in te dienen op een A4'tje. Mag die door naar de volgende? Dan hebben wij dus een regionale brainstorm. Die wordt georganiseerd door de regionaal artsconsulent. En Amfi sluit daar ook bij aan. En daar zitten afgevaardigden van de teams infectieziektebestrijding. Dat zijn verpleegkundigen of artsen, maar soms dus ook de indiener zelf, een projectleider of een onderzoeker. En daar worden die ideeën die van tevoren zijn ingediend, worden besproken. En eventueel nog nieuwe ideeën die ter plekke opkomen, worden ook besproken. En daar wordt dus gekeken van, is dit iets om aan te vragen bij het RIVM regio budget? Of kan je het beter uitstellen? Of is het voor een andere regio? Of is het eigenlijk gewoon geen idee voor de GGD? Dus daar wordt eigenlijk besloten van, ga je ermee verder of niet? Wat wij dan altijd doen als we daar besloten hebben, oké, voor GGD Hart voor Brabant gaan we dit en dit onderwerp uitwerken. Dan bespreken we dat ook in ons team. Dan weet ons team ook waar we mee bezig zijn. Weten ze dat ze eventueel ook inzet moeten of mogelijk gaan leveren voor dat voorstel. Maar ook stel dat er wordt goedgekeurd, dat ze daar ook rekening mee houden dat het voorstel dat het project eraan zit te komen. Dus dat zij eigenlijk vanaf het begin al op de hoogte zijn van wat voor projecten gaan wij als team indienen en waar gaan we mee aan de slag. Mag die naar de volgende alsjeblieft? Het daadwerkelijk uitwerken van het projectvoorstel, zoals Suzanne al zei, is er een vast format voor het regiobudget. Dus dat is handig, want daar kan je gewoon je aan vasthouden en dan weet je in ieder geval de structuur. Voor mijzelf begin ik eigenlijk altijd met het zoeken naar relevante literatuur. En dan vooral ook, wat is er in Nederland al gedaan? Wat hebben misschien andere GGD op dit onderwerp al gedaan? Waar kunnen we op voortborduren? Zijn er rapporten van het ministerie van Volksgezondheid? Of heeft het RIVM al iets gedaan? Maar ook kijk ik wel wat breder om toch ook met heel breed te beginnen bij je introductie met internationale literatuur. En kijken of dat toepasbaar zou kunnen zijn op de Nederlandse of de regionale situatie. En als ik dat een beetje in beeld heb, dan ga ik aan de slag met de vraagstelling. Probeer ik die dus zo smart mogelijk al te formuleren, zodat je meteen een goede richting hebt. En ja, voor mij start het dan eigenlijk met het schrijven van een globale inleiding. Dus de verschillende onderwerpen die Suzanne benoemde, daar schrijf ik in een paar zinnen van oké, ik zou ongeveer dit hierin willen hebben, ik zou ongeveer dit hierin willen hebben. En dan kom ik uit op de vraagstelling. Dus ik begin niet meteen met super uitgebreid opschrijven en helemaal een super nette introductie. Eigenlijk begint het voor mij gewoon met een paar zinnen. Dit zet ik eerst, van in Engeland hebben ze dit en dan in Nederland hebben ze dat. En om zo ja, alvast die trechter te structureren, maar nog niet heel hard neer te zetten. En maak ik vast een opzet van de methode. Ook dat is vaak nog, moet er nog 3 keer over nagedacht worden en met mensen besproken worden, maar wel alvast de kopjes en kort beschrijven wat je per onderdeel gaat doen. En eigenlijk dan stuur ik het al naar Amfi en naar de mensen die ik erbij wil betrekken. De collega's, ik neem altijd een arts of verpleegkundige mee. Afhankelijk van het onderwerp ook een deskundige infectiepreventie. Ik probeer, zoals bij het iPhone One Health project, probeer ik iemand aan te haken die dat iPhone One Health project getrokken heeft. De projectleider daarvan, om een keer mee te lezen. Ik heb ook wel eens een voorstel willen schrijven over uitbraken op koopvaardijschepen. Heb ik via een congres iemand, een medisch adviseur van de koopvaardijschepen, heb ik een bericht met een projectvoorstel en zou je eens willen meelezen. Dus het gaat veel breder dan alleen maar binnen de eigen GGD of het RIVM. Zoek gewoon mensen die verstand hebben van het onderwerp en die met je mee willen denken, die een keer meelezen of een keer met je bellen. Gewoon om je wat meer richting te geven. Welke kant wil ik het opgaan? En is het relevant wat we willen doen? En dan bespreek ik ook vaak met Amfi van oké, hoe ziet de methode eruit? Wat kan ik nog verbeteren? Aan de introductie, is deze structuur die ik nu ongeveer heb opgeschreven, is dat logisch? Of moet ik daar een beetje inschuiven? En dan wordt dat steeds meer, krijgt dat vorm, zeg maar. Dus het gaat een paar keer heen en weer. Ik denk er zelf ook wat over na. Ik bespreek het met collega's en langzaam komt dan zo'n voorstel tevoorschijn. Zou die naar de volgende slide mogen? Nou ja, het eerste idee werken we dus vaak mondeling uit en wordt uitgeschreven. Methode en inleiding stuur ik dan al vaak op met Amfi en ook collega's die betrokken zijn. En ik vraag hen dan om dat met track changes te verbeteren en opmerkingen erbij te zetten. En het belangrijke is dat je daar ook een duidelijke deadline bij zet. En dan ook wel aangeeft, als dat niet haalbaar is, laat het dan ook even weten. Want dan weet ik op voorhand van wie ik iets kan verwachten en van wie niet. En eigenlijk altijd bel ik daarna, vooral ook met Amfi, bel ik dan nog om ja, te bespreken zeg maar, wat iedereen er dan van vindt en wat ik daar dan mee aan moet passen. Maar uiteindelijk blijf ik of blijf jij de hoofdauteur en mag je zelf kiezen wat je ermee doet. Het zijn goede suggesties vaak en het helpt je voorstel wel vooruit. Maar soms is het heel lastig om die informatie te verkrijgen of heb je niet de tijd om ermee aan de slag te gaan. Dus het blijft altijd zoeken zeg maar van oké, ga ik op alles reageren, ga ik alles meenemen of vind ik zelf dat de zin zo wel goed is of niet. Dus je moet altijd in je achterhoofd houden dat jij de hoofdauteur bent en dat iedereen er van alles van kan vinden, maar dat jij uiteindelijk de keuze maakt. Want soms gaan ze elkaar ook tegenspreken en dan wordt het ingewikkeld. Mag die naar de volgende alsjeblieft. Nou ja, wat voor ons dus eigenlijk bij de GGD wel echt het allerbelangrijkste punt is, is dat je aansluit bij de praktijk. Zodat het onderzoek echt nut heeft voor wat voor werk Team Infectieziektebestrijding iedere dag doet. En dat het dus heel duidelijk is ook voor de GGD wat het oplevert. Dat brengt ook draagvlak bij je collega's, dat ze ermee aan de slag willen. Je manager denkt ook, hey, goed idee, gaan we doen. En probeer zo gedetailleerd mogelijk te zijn in je voorstel. Ik vind een voorstel schrijven niet het allerleukste wat er is. Maar ik ben er zelf ook tegen aangelopen wat er gebeurt als het niet zo specifiek is. En dan loop je eigenlijk gewoon vast in je... Ik heb een project nu lopen wat niet zo specifiek is. Waarbij we veel te veel gaan uitzoeken. En dan loop je vast in je data-analyse. Want eigenlijk kan je opeens alles. En wil je alles. Dus dat is voor mij een goede leerschool geweest. Dat is absoluut niet de bedoeling is. En dat het wel heel belangrijk is. Ook al is het misschien niet superleuk. Wel heel belangrijk is om er echt goed over na te denken. En het goed op te schrijven. En je doet het absoluut niet alleen. Je kan alle collega's van Amfi, maar je hebt ook tegenwoordig de regionaal epidemiologisch consulent, kan je betrekken bij het voorstel. Je kunt helpen ook met het bedenken van een idee. Dus je hoeft het echt niet alleen te doen. Dat is denk ik ook wel voor heel veel mensen een drempel, zeg maar. Dat ze denken dat ze dat voorstel zelf moeten schrijven, maar dat doe je echt samen met je collega's. Dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen daarover.
Dankjewel, Elke. Heel erg leuk. En heel nuttig ook, denk ik. Ik noteer al even van, dit is echt nuttig voor GGD'en die er niet zijn. Het ga ik inderdaad een bijvoorbeeld projectgroep even zeggen nog van, dit laatste... Of, dat van Suzanne was heel nuttig, maar dit laatste stuk is even van, dat proces totdat je begint aan een onderzoeksvoorstel. Dat is soms, dat is ook wel visueel hoe je dat schetst. En kan voor andere GGD'en ook een heel goed iets zijn om het zo op te pakken, zo met een jaarplan en dergelijke. Zijn er vragen van de aanwezigen, voor Elke, of misschien toch nog voor Suzanne? Kirsten, vertel.
Ja, ik denk meer aan Amfi in het algemeen de vraag. Elke noemde het al, de rekkers die zijn natuurlijk erbij gekomen. Hebben jullie daar een beetje iets mee afgesproken?
Qua we hebben net twee dagen geleden vergaderd.
Ja, het is nog in
dus we hebben een strakke afspraak hoe we dat doen. Dat weten de rekkers en Amfi weten hoe zich tot elkaar verhouden. Dus dat komt goed, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. We hebben aanvullende rollen, zal ik maar zeggen.
Ja, precies. Oké. Ja, ja, fijn. Dank je.
Ja. Zijn er nog andere vragen? Andere ideeën van aanwezigen van hoe ga ik dit nu bij mijn GGD doen? Inspiratie opgedaan? Nee, geen vragen. Dan is het in ieder geval duidelijk, denk ik. Als iemand nog iets anders wil vertellen of suggesties heeft of terugkoppeling over de presentaties, mag ook. Nog een handje van Maartje. En iemand, die kan ik niet zien wie dat is. Of was het alleen Maartje? Ja.
Ja, ik dacht nog ter aanvulling. Op de website van Amfi publiceren we altijd de onderzoeken die zijn gestart. Maar ook als de resultaten er zijn. Dus alle gestart en afgerond onderzoek staat op de website. Ik denk dat het nog altijd ook nog een goede bron om informatie te halen.
Ja, om inspiratie op te doen, zeker. Ja, dat is een hele goede. Ja. Nog andere input van mensen? Nee? Oké, dan dank ik iedereen voor zijn aanwezigheid. En werk ze vanmiddag weer. Bedankt.